daar zitten we dan weer. Ja,
inderdaad, ik zie dat je erop geoefend hebt.
Ik ben pro in het schuiven van schuifjes.
Ik vind het knap, ik doe het niet na.
Nou, ja, het is echt al wel een tijd geleden, hè, dat we hier voor het laatst hebben gezeten.
Een hele poos. En we blijven maar beloven dat we dit vaker gaan doen.
Ja, ja, en ja, super fijn dat je luistert. Dit is een gloednieuwe aflevering van onze podcast Na de Les.
Ja, en niet zomaar een aflevering, maar we hebben een aantal afleveringen in de planning.
Ja.
Speciaal ter voorbereiding van het eindexamen.
Ja, want dat komt er natuurlijk aan. Betekent niet dat je nu je podcast uit moet zetten omdat je geen eindexamen gaat doen natuurlijk.
Nee, het maakt het niet minder interessant natuurlijk.
Nee, wij vinden het wel interessant en wij hoeven geen eindexamen te doen. Ja, dus.
Ik heb laatst mijn leerlingen ook verteld. Ik heb onze podcast afleveringen nagekeken en eigenlijk hebben we al 7 afleveringen die daar goed voor te gebruiken zijn.
Oké, dus eigenlijk moeten ze nog even terugkijken en alle andere afleveringen nog even, even gaan luisteren.
Kijk onze bibliotheek even door.
Nou, goed idee. Luister ze allemaal.
Ja.
Mijn naam is Gert-Jan Reus.
En ik ben Piet de Graaf.
Ja, en wij zijn tegenwoordig geen collega's meer. We zijn wel alle twee geschiedenisleraren, maar we zijn een soort concurrenten.
Ja, een soort van. En toch dan nog samenwerken. Ja. Een schooloverstijgend project.
We hebben alle twee als doel om onze leerlingen zulke hoge mogelijke cijfers te geven. En eigenlijk ook gewoon voor alle andere mensen die luisteren, de geschiedenis een beetje uit te leggen, denk ik. Hè?
En laten we ook vooral het plezier in geschiedenis niet vergeten.
Ja, en we gaan vandaag wel met een onderwerp aan de slag waar leerlingen vaak een beetje tegenop zitten te hikken.
Ja, het is een lastig onderwerp, een beetje een droog onderwerp, maar toch zitten er wel heel veel leuke dingen bij.
Ja, en wel heel veel smeuïge details ook, denk ik.
Nou, precies.
Want we beginnen in 1815.
Wat gebeurt er in 1815 dan?
Ja, dan ontstaat ons koninkrijk.
Oh, het Koninkrijk der Nederlanden.
Juist. En dat is meer dan wat het nu is.
Jazeker. Want het was niet alleen Nederland, maar ook Luxemburg. Nou, dat kan je nog wel steeds een beetje vandaag zien aan de vlag van Luxemburg. Hè? Mm-hmm. En aan het hertoghuis daar. Die zijn ook van Nassau.
Ja.
Maar België hoorde er ook nog bij.
Ja, dat was gewoon onderdeel van ons van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Precies.
Even heel kort, hoe is dat dan bij elkaar gekomen?
Nou, er was jaren daarvoor was er een keizer, een Napoleon.
Oh ja, daar was iets mee, hè?
Ja, precies.
Die was deel van Europa veroverd.
Precies, en toen heeft hij zijn broer een tijdje koning van Holland gemaakt. Hebben we het volgens mij over gehad, het konijn van Holland.
Dat zou heel goed kunnen.
En dat was over. Napoleon werd verslagen bij Waterloo. Ja. En toen was er een koning nodig.
Ja, ja, en om nou te voorkomen dat zo'n sterk Frankrijk ooit nog eens een keertje die kleinere landjes zo gemakkelijk kan veroveren, is er besloten, nou laten we die gebieden daar dan boven bij elkaar voegen. En ze hebben ook nog wel een gedeelde historie, deels dezelfde taal.
Precies.
Dus laten we ze maar bij elkaar voegen, dan komt er vast een sterk land uit.
Ja, was wel één heel klein nadeel. Het zuidelijke deel van dat land was veel rijker dan het noordelijke deel.
Ja.
En ook eigenlijk al begonnen aan een industrialisatie.
Ja, en het noordelijke deel is dat nog helemaal niet dan.
Precies.
Hè? En er wordt ook een koning gevraagd om het land te besturen. En die persoon die noemen wij Willem de Eerste.
Ja, koning Willem I van het Koninkrijk der Nederlanden.
Ja, een supermoderne, vooruitstrevende koning.
Ja, nee, absoluut niet.
Nee, die gaat gewoon weer op de ouderwetse manier verder.
Precies, ik ben de koning, ik beslis, ik hoef aan niemand, maar dan ook niemand verantwoording af te leggen, behalve aan God.
Ja, alsof ze voor niks de kop van Lodewijk de 16e eraf gehakt hebben.
Precies.
Gewoon de tijd een beetje terugdraaien. We kennen hem ook als de kanalenkoning en koning Koopman. Ja, die bijvoorbeeld het Noord-Hollands Kanaal heeft laten aanleggen en de spoorlijn tussen Alkmaar en Amsterdam. Dat zijn allemaal in zijn plannen heeft dat gestaan. En die koning is dus een absoluut vorst. Hij bepaalt alles zelf.
Ja, en dat geld wat hij daar ook voor nodig heeft, hè, dat haalt hij allemaal uit de zuidelijke Nederlanden.
Ja.
En daar krijgt de zuidelijke Nederlanden eigenlijk heel weinig voor terug.
Ja.
Je kan je voorstellen, die worden daar niet echt heel blij van. En verrassing, verrassing, zij komen in opstand.
Ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet gek. En als je nog wat verder gaat kijken in dat onderwerp, dan blijkt ook dat de Belgen ook minder inspraak hadden in het parlement bijvoorbeeld. En dingen moesten voortaan in het Nederlands besproken worden in plaats van in het Frans, wat in het gebied veel gesproken werd.
Ja.
Dus die komen inderdaad in 1830 komen ze in opstand.
Klopt, en dan roepen zij de staat België uit. Ja. En het is dus ook een beetje, als je vraagt wanneer bestaat België, Vlamingen en Walen zullen zeggen 1813.
Ja.
En Nederlanders zeggen nee, dat is 1839.
Ja, want dan eindigt de strijd officieel.
Precies.
Ja, en dan koning Willem I is dan dus nog koning van dat gebied. Die,
wat over is.
Ja, van dat Nederland plus Luxemburg. En dan ja, even snel skippen, gaan we door naar zijn zoon, naar zijn opvolger.
Ja, want hij stopt er zelf mee. Hè? Ja. Hij kan niet met dat verlies van België leven. Dus hij heel modern doet afstand van de troon.
Ja.
En zijn zoon neemt het over. Die noemen we ook heel origineel, want ze zijn origineel met name in deze tijd. Willem II.
Wel handig om te weten over wie we het hebben. Dat we precies gewoon een getalletje erachter zetten. En Willem II is echt een heel ander persoon dan Willem I.
Ja.
Willem II werd ook wel gezien als... wij Nederlanders noemen hem ook nog wel eens de held van Waterloo.
Ja, het was een strijder.
Ja, daar wel gewond geraakt. Ja. En, maar hij, hij komt toch ook al vrij vlot in de problemen. Want de tijd heeft niet stilgestaan. The times they are changing, zong Bob Dylan ooit eens.
Ja, lang na dat is wel na, lang deze. Maar niet ook alleen in Nederland. In heel Europa zijn er, wordt er steeds meer gevraagd om inspraak. Die inspraak, dat heb je bijvoorbeeld in de Duitse gebieden heb je dat. Hè, en dan zegt een Pruisische koning, die zegt bijvoorbeeld van nou, hè, als jullie meer inspraak willen zonder mij, een koning die grijpt geen kroon uit de goot.
Nee.
Dus dat wil hij niet doen.
Nee. En inspraak betekent eigenlijk gewoon dat je volksvertegenwoordigers hebt, toch? Dat je een Tweede Kamer hebt die wetten kan maken. Dat de bevolking dus mee kan besluiten wat er in een land gebeurt.
Ja, en niet alleen dat, maar ook dat er echt een duidelijke scheiding van de machten is.
Ja.
Dat er dus niet misbruik van de macht kan worden gemaakt door één persoon.
Want de koning heeft alle macht. En er is de beroemde Franse schrijver die je ook voor je eindexamen moet kennen qua naam, Montesquieu. Die heeft een tekst geschreven die soms onder verschillende namen staat, hoor. De drie machtenleer of
trias
de trias politica. Scheiding der machten is het eigenlijk allemaal hetzelfde. En die zegt eigenlijk, ja, je moet die macht in drieën delen. En elke groep moet één van die drie delen krijgen. En je mag niet twee van die drie hebben, want dan wordt het eigenlijk al gevaarlijk. En als je drie van de drie hebt, dan ben je een dictator.
Precies. De eerste van die machten, dat is de wetgevende macht. In Nederland is dat tegenwoordig het parlement.
En wetgevend wil betekenen dat je wetten mag bedenken.
Precies. Dus het parlement, de Eerste en Tweede Kamer, die bedenken de wetten.
Ja.
Dan moet iemand die wetten ook uitvoeren. Dat is de tweede, dat is de uitvoerende macht.
Die zet dat op papier. De Tweede Kamer mag dat ook op papier zetten. De minister kan dan dus, dat dan gaan uitvoeren. Die zorgt dan, dit wordt dan de wet zoals we het willen gaan. Op deze manier gaan we het uitvoeren. De rechtsprekende macht.
Ja, en de rechtsprekende macht, dat zijn onafhankelijke rechters. Die zijn dus niet verbonden aan het parlement en ook niet verbonden aan de uitvoerende macht, hè, de regering. Mm-hmm. Die staan op zichzelf en die zorgen er eigenlijk voor, mocht iemand de wet breken, dat die eerlijk berecht kan worden.
En mocht je maatschappijleer of maatschappijkunde of iets dergelijks dan als eindexamenvak hebben, daar wordt dit ook in behandeld. Dus je kan dit ook nog terugkijken.
Ja.
Wel, het is wel echt nuttig en het gaat zeker weten eindexamenvragen overkomen. Het zit er altijd in.
Ja, precies. In het eerste deel altijd.
Ja. Ja, en dus die macht die moet gescheiden worden. Maar een koning gaat niet zomaar zijn macht inleveren.
Precies.
Willem II ook niet.
Daar gaat het om. De koning levert heel veel macht in. Ja, elke weldenkende koning die wil natuurlijk dat niet zomaar doen. Die wil daar iets voor terug.
Nee.
Zo ook Willem II.
Ja, maar even denken. Ik ben vader. Ik ben ook een soort dictator. Ik bedenk de wetten en ik voer ze ook deels uit. Nou, mijn kinderen voeren ook het een en ander uit.
Ja.
En ik check ook nog of ze het wel gedaan hebben. Of ze zich wel aan mijn afspraken houden. Ik ga niet zomaar mijn macht inleveren als het volk. Als mijn kinderen zeggen, nee, we willen het anders. Daar moet wel wat tegenover staan. Dan moeten ze wel harder gaan werken. Dan moeten ze. Ik wil er wel wat voor terugzien. Hoe gaat het dan met de koning?
Wij zien dat er een aantal dingen eigenlijk tegelijk gebeuren. Hè. Wij hebben overal in Europa die democratische revoluties, die koningen afzetten. Dus Willem II wordt daar al een beetje bang van. Hey, ik kan mogelijk worden afgezet. Een tweede is, oké, als ik niet word afgezet, ga ik mijn macht verliezen? Wat ben ik dan nog als koning waard?
Ja.
Dat betekent dat hij iets moet bedenken of iets moet vragen om daarvoor terug te krijgen. En daar krijgen we dat de koning onschendbaar wordt.
Ja. Ja, want dat gaat niet zomaar. Hè. Hij heeft niet zomaar besloten, oh, laat ik het dan maar anders doen. Er gaan dan van verhalen dat er... er zijn overal in Europa zijn er revoluties. Dus in Frankrijk, in Duitsland, overal breken er opstanden uit. Er worden ook koningen afgezet.
Ja.
Willem is wel bang dat hij zijn macht gaat verliezen. Die stress zal hij echt wel gehad hebben. Het was een vrij nerveuze man. Maar hij heeft niet van de ene op de andere nacht dat hij s'nachts wakker lag, dat hij ineens dat er een lampje ging branden, dat hij dacht, oh, laat ik nu dan maar vragen of er een grondwet ingevoerd kan worden waarin ik mijn macht inlever.
Kijk, we moeten er wel rekening mee houden. Er was al een parlement, alleen die praten vooral heel veel met hem. Die was door hem aangesteld en die hadden meer een adviserende rol.
Ja.
We kunnen er denk ik wel van uitgaan dat die hem zoiets geadviseerd hebben.
Ja. En er was ook al een grondwet geschreven. Hè?
Ja.
Dus de schrijver van de grondwet, Thorbecke, waar we het zo meteen over gaan hebben, die had ook al het een en ander op papier gezet. Maar dat was nog niet goedgekeurd. Dat was, de Tweede Kamer vond dat eigenlijk nog maar niks.
Ja.
Maar nu door die veranderingen in Europa, ja, wat is dan handig? Ik kan als koning zeggen, nee, ik wil gewoon per se mijn macht blijven houden. Ik ga geen macht inleveren. Met als gevolg dat ik dan waarschijnlijk afgezet ga worden en al mijn macht verlies. Of ik kan dus zeggen, laat ik een deel van mijn macht inleveren. Dat ga ik niet gratis doen. Dan wil ik er wel iets voor terug, maar dan blijf ik in ieder geval koning.
Ja, en dat is dus die onschendbaarheid van de koning. En die onschendbaarheid die is ook verbonden aan ministeriële verantwoordelijkheid.
Ja, want wat betekent dat dan?
Nou, dat betekent dat de koning niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat hij zegt of wat hij doet.
Ja, dus als Willem-Alexander iets dom zegt.
Ja, stel je voor Willem-Alexander gaat bijvoorbeeld op vakantie. Mm-hmm. Als dat niet mocht, hey, dit klinkt bekend.
Ja, dan verkoopt een huis in Mozambique. Of...
Precies, dan moet de verantwoordelijke minister, vaak is dat de minister-president, die moet daarvoor sorry zeggen of aftreden.
Dus de minister... Of de minister-president die moet dus sorry zeggen of aftreden als Willem-Alexander iets doms zegt of doet.
Ja, dat klopt.
Dat is echt geweldig.
Ja, zeker. Hele goede deal.
Ja, dat is echt perfect. Dat is dus eigenlijk dan dus in 1848 geregeld. Dus de koning levert dan dus macht in. Nou, daar gaan we het zo over hebben wat hij dan daarvoor inlevert. Maar hij krijgt daar dus onschendbaarheid krijgt hij ervoor terug.
Ja.
En daaraan gekoppeld dus die ministeriële verantwoordelijkheid. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met kinderen die dan dus iets verkeerd doen. En dat dus als je als leerling op je fatbike rondrijdt, dat ouders dan uiteindelijk daardoor in de problemen komen.
Ja, precies. Nou, dan komt meneer Thorbecke, die krijgt een opdracht.
Ja.
En die opdracht is... herschrijf jij de grondwet nou eens? Want het is niet een nieuwe grondwet. Het is een aanpassing aan de bestaande grondwet.
Hij had al wel, zoals ik net al zei, al het een en ander op papier gezet. Hij is daar ook echt heel lang al mee bezig geweest. Hij had er ook voor gestudeerd.
Thorbecke. Geboren als Johan Rudolf Thorbecke in Zwolle. Hij is een echte liberaal. Voor 1848 was hij al lid van de Tweede Kamer en had hij al grondwetswijzigingen ingediend. In 1848 is hij de belangrijkste schrijver van de nieuwe grondwet. Hij is minister en ook minister-president geweest. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste staatslieden van Nederland. Mark Rutte heeft een fotootje van hem op zijn bureau staan.
En hij kon dat dus ook echt best wel goed, zo'n grondwetje schrijven. En hij is er ook wel een tijd mee bezig geweest, maar in 1848 is het in principe zo'n beetje afgerond.
Ja, precies. En vanaf dat moment zien wij dus ook dat de eerste groep Nederlanders, Nederlandse burgers, stemrecht krijgt.
Ja, want je gaat dus dan die grondwet invoeren en daarin staat dan dus dat voortaan de bevolking... stuk van de bevolking, dat die dan dus naar het stembureau mogen om te bepalen wie er bijvoorbeeld in het parlement komen te zitten.
Ja, precies. En dan zijn er nog geen politieke partijen. Je stemt gewoon op een politicus.
Maar laat me raden, dat zijn dan dus niet de vrouwen en de arme mannen die er mogen stemmen.
Nee, want die tellen nog helemaal niet mee.
Daar kijkt niemand naar om. Precies. Dat duurt nog heel lang.
Dus het zijn eigenlijk alleen maar hele rijke mannen, van boven de 18 ook al natuurlijk, die zodanig veel verdienen dat ze ook aan een bepaalde belastingnorm kunnen voldoen. Ja.
Dus als je veel verdient, dan mag je stemmen.
Dan mag je stemmen, ja.
Dat is eigenlijk slecht voor een democratie, hè? Want je hebt dan eigenlijk maar één groep mensen die in die volksvertegenwoordiging zitten. Alleen maar rijke mannen.
En rijke mannen die stemmen eigenlijk alleen maar op mensen die dingen goed willen doen voor rijke mannen. Ja,
je gaat niet stemmen voor een belasting, voor een enorme belastingverhoging voor mensen die veel geld hebben.
Tuurlijk niet. Daar heb je geen zin in.
Nee. Dus je maakt het eigenlijk vooral voor jezelf beter en daarmee dus voor andere mensen slechter.
Ja, precies. En dat was eigenlijk ook de groep waaruit de parlementariërs zelf bestond,
ja,
hoor.
Ja. Dat kiesrecht, dat heeft een naam. En die moeten de leerlingen ook kennen.
Zeker, dat is het census-kiesrecht.
Ja, het census-kiesrecht. En die is dus in 1848 in de grondwet vastgelegd.
Er zit nog iets heel ingewikkelds bij, wat leerlingen ook heel moeilijk vinden. Het districtenstelsel.
Oh, ja.
Want Nederland was niet zoals nu. Nu worden de stemmen van elke provincie, elke plaats, worden op één grote hoop gegooid. En daar komt een percentage uit.
We hebben, laten we even simpel zeggen, we hebben 10 miljoen mensen die mogen stemmen.
Ja.
En als jij 10% van de stemmen krijgt, krijg je ook 10% van de stoeltjes.
Precies, dat is tegenwoordig zo. Ja. Evenredige vertegenwoordiging. Ja. Maar met het districtenstelsel was Nederland opgedeeld in een aantal districten. En daarin werd dan gekeken, oké, welke parlementariër wint dit district? Wie heeft de meeste stemmen in dit district?
En als jij dat district wint, dan krijg je het stoeltje in het parlement.
Ja, en dat zijn dus de andere mensen die op partijen stemmen, die worden buitenspel gezet.
Ja, met andere woorden, als jij dus, stel dat er nou mensen zijn die opkomen voor de arbeiders in die tijd, dat er die willen ook graag in het parlement komen. Daar mag op gestemd worden, maar in het district, ik zeg maar wat, Kennemerland, dus deze omgeving, winnen ze net niet. En in andere districten winnen ze ook net niet. Hoeveel zetels krijgen ze dan?
Ja, nul.
Ja, dat is best een beetje jammer.
Ja, kijk, stel je voor, zij krijgen in elk district inderdaad 49% van de stemmen. Dan winnen ze het district dus niet, dus krijgen ze geen zetel.
Ja.
Terwijl tegenwoordig, als zij 49% van de stemmen krijgen,
nou, dan kan de vlag uit.
49% van de zetels, de rode vlag, kan dan uit.
Ja. Even kijken hoor. Even als intermezzo had ik nog een liedje van Thorbecke gevonden.
Wat
over
leuk.
Thorbecke. Ja, ik heb hem wel. Het gaat over de grondwet. Ik ga hem eventjes even aanzetten. Het hoeft mij heel kort. Ik denk dat je ook niet langer verdraagt. Het is een mevrouw op een piano. Ik zal wel even gelijk de eer de credits geven. Majel Lustenhauer. Die heeft dus allerlei liedjes over geschiedenis geschreven. En ook een liedje over de grondwet.
Wat leuk.
Dus stel nou dat je onze podcast heel vervelend vindt om te luisteren. Dan zet je dit liedje gewoon op repeat. Ga je vannacht slapen. En dan weet je daarna alles over de grondwet.
Geweldig idee.
Nou, komt-ie hoor. Ik weet niet, volgens mij kan dit zo in Kinderen voor Kinderen.
Oh zeker, maar volgens mij is dit ook wel heel kort door de bocht.
Ja, dat maakt niet uit. Ja. Als je het maar goed hebt op je eindexamen.
Precies.
Dus luister het lekker. Ik zal in de onder de podcast nog eventjes het directe link ernaar zetten om rechten, om geen rechten te schenden en
nee,
zo.
Nee, precies, doen dat helemaal is wel keurig. Verstandig.
Maar in ieder geval, die grondwet, die wordt dus daarin wordt het stemrecht geregeld. Maar er wordt nog wel meer geregeld. Er zit in die grondwet zitten ook grondrechten gekoppeld.
Ja, en dan hebben we het vooral over de klassieke grondrechten.
Ja, die noemen we klassiek omdat ze oud zijn.
Ja, precies. En het belangrijke hier is vooral als je dit opschrijft straks op je examen. Want deze worden echt elk jaar gevraagd.
Ja.
Schrijf ze in zijn volledigheid op.
Ja.
De belangrijkste is misschien wel welke elke dag gebruikt wordt, ook door onze leerlingen. Vrijheid van meningsuiting.
Ja, het is een heel rijtje. En vrijheid van meningsuiting is misschien inderdaad wel een van de waardevolste.
En
dus
bekendste.
Eentje waar we heel trots op zijn in Nederland. En die klassieke grondrechten die kenmerken zich eigenlijk dat het de burger beschermt tegen de overheid. Dus ja, er is vastgelegd waar je recht op hebt als burger en wat de overheid dus niet mag.
Precies, dus dat is inderdaad de vrijheid van meningsuiting, ja. Vrijheid van drukpers.
Ja, dus de overheid mag jou niet opsluiten omdat je iets zegt wat zij niet goed vinden.
Ja, ze mogen jou ook niet opsluiten omdat jij iets schrijft en dat laat drukken en verspreidt, ja. Waar zij het niet mee eens zijn.
Ook vrijheid van geloof wordt daarin vastgelegd, dus... Ja. Je mag geloven wat je wil. Als jij iets anders gelooft, als jij in het spaghetti monster gelooft, mag je dus niet opgepakt worden. Ja,
vrijheid van vereniging. Je mag je dus verenigen in een, nou bijvoorbeeld een vakbond.
Mm-hmm. Dan hebben we nog de vrijheid van de recht op privacy. De vrijheid van, ik moet hem even uit mijn hoofd doen hoor. Briefgeheim heet dat oorspronkelijk, ja. Denk ik. En dat betekent eigenlijk gewoon dat de overheid niet zomaar jouw post mag lezen. En het is eigenlijk een beetje ouderwets natuurlijk, want tegenwoordig gaat heel veel digitaal.
Ja.
Dus daar is de wet ook op aangepast. Dat het dus niet zomaar, zonder tussenkomst van de rechter bijvoorbeeld, zomaar besloten mag worden, ja. Dat jouw post gelezen mag worden of jouw e-mailverkeer, ja. Gelezen mag worden.
En waarin deze vrijheden, hè, deze klassieke grondrechten verschillen van een stel aantal sociale grondrechten die pas later komen. Mm-hmm. Hè, de klassieke die beschermen wat jij zegt, die bieden bescherming voor de overheid.
Ja.
En sociale grondrechten die bieden bescherming door.
Ja, de die
overheid.
Vertellen juist wat de overheid voor jou moet doen.
Precies. Dus
ja.
Bijvoorbeeld dat er moet voldoende woongelegenheid,
ja.
Zijn.
Ja, die sociale grondrechten zijn allemaal super actueel. Hè? Dus een leefbare omgeving en inderdaad genoeg woonruimte. Dat zijn allemaal dingen die de overheid dan voor jou moet regelen.
Ja.
Even kijken hoor, want we moeten niet te lang op alle details door blijven gaan. Want anders dan lopen we gruwelijk uit.
Ja. Hey, hoe zit dat dan? Hoe gaat dit nou verder? Want is Nederland vanaf nu dan een democratie?
Nee, nog lang niet. Nee, want er zijn dus hele grote groepen mensen die nog helemaal niet mogen stemmen. Dus arbeiders mogen niet stemmen, want die verdienen niet genoeg. Vrouwen mogen niet stemmen. Dat moet dus nog veranderen.
Ja, precies. En de eerste keer dat ze daar dus iets echt drastisch aan besluiten te veranderen, dat is uit mijn hoofd, zeg ik, moet ik deze even doen. 1876 is dit.
Ik weet niet zo goed waar je dan op doelt.
Ik wil naar het rubberen artikel, naar caoutchouc wil ik toe.
Ik heb 1887 in mijn hoofd. Het zal vast al eerder bedacht zijn. Het staat in de grondwet vanaf 1887.
Ja, precies. En daarin, het wordt het rubberen artikel genoemd. Ja. Omdat caoutchouc, ik spreek het ongetwijfeld verkeerd uit.
Ja, ik heb het ook alleen maar als caoutchouc.
Ja, dat is het Franse woord voor rubber. En mm-hmm. Het kiesrecht wordt opgerekt.
Ja.
En dat wordt opgerekt naar bepaalde kenmerken van geschiktheid.
Ja, en kenmerken van geschiktheid is natuurlijk iets heel bijzonders.
Dat is heerlijk vaag.
Dus je mag stemmen als je geschikt bent.
Ja, en wie beslist er dan of jij geschikt bent?
Ja, de overheid dan natuurlijk.
Precies.
Dus die moeten dan dus die wet zo gaan benoemen. Dat het heel duidelijk is, jij mag wel stemmen en jij mag niet stemmen.
Ja,
maar dat is natuurlijk vaag.
Het blijft inderdaad heel vaag. Maar wat er wel gebeurt, is dat uiteindelijk mag ongeveer het dubbele van de hoeveelheid mensen mag gaan stemmen in Nederland. Dat is dan een kwart.
Ja, dus je ziet dan echt een flinke toename in mensen die mag stemmen. Maar dat is dan nog steeds niet, nog steeds geen arbeiders.
Nee.
En nog steeds geen vrouwen.
Nee, precies. Die hebben nog steeds geen recht.
Nee. En dat is eigenlijk wel een mooi onderwerp om dan in een volgende podcast dan nog eventjes op door te gaan, hoe die dan aan hun stemrecht komen.
Dat lijkt mij ook een hele mooie, dat we hem dan daar afsluiten eigenlijk een beetje.
Dus even terughalend, Thorbecke, die krijgt in 1848 krijgt iets voor elkaar dat er een grondwet ingevoerd wordt.
Ja.
Er was al wel een grondwet, maar dit is dan een grondwetswijziging, een grote wijziging. Dus de grondwet die wij nu hebben lijkt grotendeels op wat hij toen heeft geschreven.
Ja.
Wat we nog niet genoemd hebben is dat onze minister-president Mark Rutte is een groot fan van Thorbecke. Want Thorbecke was ook een liberaal.
Kijk eens, dat is dan wel weer toevallig. Ja. Ja, ja, de belangrijkste veranderingen zijn de beperking van de macht van de koning.
Ja.
En de invoering van de klassieke grondrechten eigenlijk. Plus dan dat censuskiesrecht wat opkomt.
En nog even over dat liberalisme. Een liberaal wil dat de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met het leven van de gewone man.
Ja.
Dus daar passen die klassieke grondrechten heel goed bij.
Precies.
Laat mij met rust, ik regel het allemaal zelf wel.
Kijk, dan hebben we het toch weer even mooi uiteengezet.
Ja,
zo.
Ik denk het ook. Nou, ik start het muziekje. En dan...
We horen hem op de achtergrond, ja.
Ja?
Oh, heel
ja,
vaak.
Kijk.
Nou, wat leuk dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad voor je examen. En wij gaan snel een nieuwe aflevering maken.
Nou,
hè?
Dat lijkt me een goed idee. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren.
Ja.
Dag.
Tot de volgende keer.